Emo. Goed, welkom allemaal. Bij deze open ik de commissie Ruimte en Economie. Kan iedereen instemmen met de agenda zoals deze voor ligt? Is er bij deze vastgesteld? Komen we het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 16 oktober? Wenst iemand daar correcties op? Niet? Is ook vastgesteld? Naar aanleiding van? Ook niet. Gaan we door naar het vaststellen van de actielijst. Evaluatie CAF-verordening. Zag gepland van november 2017. Staat erbij als in voorbereiding. Kijk naar de wethouder naast mij. Ja, is in voorbereiding. Terugkoppeling uitwerking woningbouwprogramma. Staat gepland van juli 2018. Kan ook blijven staan. En dan komt er nog een toelichting naar de veiligheidsregio over de kostenstijging. En die staat geagendeerd voor de commissie Samenleving en Bestuur van morgenavond. Die kan dus ook zo lang blijven staan. Dan komen we bij de mededelingen. Met kennisgeving afwezig is burgemeester Havenkamp en wethouder Fleerbos. Die is jarig, heb ik begrepen. En de heer Harmelink is ook afwezig. Zullen we het zien? Ja. Zonder kennisgeving afwezig in ieder geval. Goed. Goed. Volgende mededeling. Namens de heer Oosterik wil ik erop wijzen dat met ingang van 7 november hij verder gaat als de eenmansfractie lijst Oosterik. Zijn er verder nog mededelingen? Vanuit de commissie. Niet? Dan gaan we door naar de rondvraag. Iemand voor de rondvraag. Mevrouw Bekkers.
Ja, dankjewel voorzitter. Reuring op het Raadhuisplein. Volgens mij is dat iets wat wij de laatste tijd heel veel horen, wat iedereen heel graag wil. En nou begreep ik vorige week van iemand, er zijn plannen om een street soccer toernooi te organiseren op het Raadhuisplein. Hartstikke leuk, maar nou moet daar eerst 2500 euro, of tenminste er zullen kosten komen, 2500 euro voor het verplaatsen van de nog te plaatsen bombakken. Nou staan die bombakken er nog niet. Dus misschien kunnen we nog vooraf ergens iets doen. Want het zou blijken dat het bij elk evenement anders terug gaat komen. Dat die bakken verplaatst moeten worden. Is daar iets van bekend? Of kunnen we daar iets mee? Is daar nog iets om aan te passen?
Wat hoort Volmerik?
Doet het. Ja, inderdaad. Als in de toekomst de geplande bombakken daar komen, moeten ze bij bepaalde evenementen, een handjevol zeg maar, die ieder jaar hier midden op het plein gaan plaatsvinden, moeten de bombakken verplaatst worden. Ook dat is al geregeld met en zowel de SOAT en met de gemeente. Dat komt niet aan voor de kosten van het evenement, maar is al geregeld in de deal waar ook een raadsbesluit al over genomen is destijds. Dus volgens mij is er vorige week een raadsbesluit hierover genomen over de bombakken. En daar is ook in verwerkt niet de eenmalige kosten, maar ook de structurele kosten.
Goed, dank u wel. Voorzitter, is dat voldoende, mevrouw Bekkers?
Ja, nou, ik vraag me alleen af, moet dan dus een evenement wat georganiseerd wordt, dit is een evenement wat voor het goede doel georganiseerd wordt, voor de basisschoolkinderen van onze gemeente, moet dan daar elke keer 2500 euro voor betaald worden om de bakken te verplaatsen? Zo is het naar hun gecommuniceerd.
Is mij niet bekend. Er zijn een aantal evenementen aan de voorkant opgenomen. En dat is netjes aan de voorkant ook met het raadsvoorstel afgesloten. Een gedeelte doet de gemeente qua verplaatsing. Een gedeelte doet de SOAT of de OAT om zo maar te zeggen. En voor de rest gaat het niet ten koste van het evenement. Dus dit verhaal is voor mij nieuw. Dus we hebben wel uitgegaan van evenementen die er aangemeld zijn via de ondernemersvereniging. Dus ik zal de vraag nog even uit laten zoeken achterlangs of dit zo is. Ik herken het op dit moment dus niet. Maar ik laat het nog even uitzoeken of inderdaad of het verhaal wel correct is of niet.
Is dat voldoende
van
u?
Ja, dat was nog het antwoord af. Maar het is dus wel gecommuniceerd en het gaat om nieuwe evenementen. Ik begrijp wel dat bestaande evenementen, en als het een heel groot evenement is, dan is daar ook nog wel wat voor te zeggen. Als als het hele plein wordt omgebouwd, of er is iets waar heel veel mensen komen, maar dit soort evenementen, en dat geldt ook voor kleinere evenementen die straks georganiseerd gaan worden, nieuwe evenementen, als die daar bij voorbaat al rekening mee moeten houden, dan zou het gezonde zijn als dat niet doorgaat om een dergelijke reden. Het zou met een hele grote kostenpost moeten beginnen en dan zeggen van, we doen het dan dus maar niet. Dat, ja, ik vind dat zelf heel erg jammer. En hetgeen wat wij allemaal graag willen, reuring hier op het plein, dat gaat dan net niet door.
Goed, dank u wel, mevrouw Dekkers.
Ik zal deze vraag ook even neerleggen bij mijn collega, die gaat over bruisend hart. En nogmaals, er zijn ook een beperkt aantal evenementen besproken hier voor het grote raadhuisplein. En dus niet iedere week kan ook wat. Er zijn een aantal grote evenementen ook in verband met de buurt en de overlast die dat geeft. Ook daar zijn afspraken over gemaakt. Ik zal even deze vraag even nog een keer wat terugkoppelen en dan krijgt u de antwoord op.
Goed, dank u wel mevrouw Bekkers, mevrouw de heer Vlomrink. Heer Oldehamsik.
Ja, even naar aanleiding van, want ik vind het heel vreemd dat dit zo speelt. Volgens mij is er sprake van, verplaatsbare bakken. Dat is wat ik ervan gehoord heb. Dat zou toch heel vreemd zijn dat daar in één keer... Nee, misschien heb je een andere...
Vorige week aan de orde geweest.
Ja, dus vreemd. Ik zie meerdere mensen knikken.
We kunnen ook afspreken dat als wij ons nu voor het eerst horen dat dit 2.500 euro gaat kosten, dat wij ons daar zorgen over maken. En het kan toch niet zo zijn dat we het aantal evenementen gaan beperken omdat het ons iedere keer 2.500 euro gaat kosten. Bovendien vind ik het ontzettend veel voor het plaatsen van bomen. Dus ik denk dat daar wel duidelijkheid over moet komen.
Dank u wel, de heer Wessels. Volgens mij heeft de wethouder inderdaad toegezegd dat het wordt uitgezocht. De kosten, de redenen en wordt teruggekoppeld naar de raad. Dank u wel. De heer Hanink.
Voorzitter, dan nog één punt om aan toe te voegen. De wethouder, portefeuillehouder, geeft zojuist aan van... Goh, dit hebben jullie vorige week zelf met elkaar hier zo besloten. Ja, hallo. Waar hebben wij dit kunnen lezen? Volledig onbekend. Klinkt goed? Maar komt totaal onbekend voor.
Nou, ik kan wel iets verduidelijken. Zoals ik het gelezen gehoord heb bij de organisatoren. Daar staat in, het gaat om verplaatsbare boombakken. Maar die bakken die zijn dermate groot dat bijvoorbeeld een groot evenement wat georganiseerd wordt, waar een hele grote tent neergezet moet worden, daar waar heftrucs gebruikt worden enzovoort, dan schijnt voor zo'n evenement is het eenvoudig om zelf de bakken te verplaatsen. In dit geval... Street soccer toernooi is kleine materialen hebben ze nodig. En daarvoor moet dus iemand ingeschakeld worden om het te verplaatsen. En dat zijn de kosten van 2.500 euro. Althans, zo is het mij verteld.
De heer Wessels.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even inhaken op wat meneer Hanning zegt. Er is geen raadsvoorstel geweest voor die 100.000 euro. Het heeft alleen in het programmajournaal gestaan... En daar hebben wij er wel opmerkingen over gemaakt dat we dat heel veel geld vonden. Maar ook die uitsplitsing van 2.500 per keer, daar weten wij niks van. Daarom zei ik al, van als we dit nu voor het eerst horen, dan vind ik wel dat we duidelijk daar een antwoord op moeten hebben. En alsnog misschien wel hierop terug moeten komen.
Goed, dank u wel voor de bijdrage. De heer Plecht, aanvullend, laatste denk ik.
Ja, ik geloof dat ik het goed heb. Als het echt 2.500 euro per keer kost, kun je misschien beter een heftruck kopen met snel. Echt, serieus, want dat is wel heel erg veel geld. Dus een heftruck heb je misschien voor 3 keer verplaatsen eruit. Dan lijkt me dat een goede optie.
Goed, dank jullie wel voor de bijdrage. De wethouder is inderdaad toegezegd, er wordt uitgezocht en er wordt teruggekoppeld naar de fracties.
Ja, ik heb hier wel een behoefte aan, want het gaat nou een compleet eigen leven leiden. En dat is op zich, het is natuurlijk aan u. Ik heb gedacht, ik zal dingen uitzoeken. We hebben met elkaar besloten dat daar een x-bedrag voor komt voor een aantal bloembakken die inderdaad verplaatsbaar zijn voor het meer reuring op het plein. Of dat nou wel of te weinig reuring vindt, dat is aan u. Maar zo is het destijds ingezet. Er is ook een raadsvoorstel van geweest. We hebben ook gezegd van... natuurlijk als er grote evenementen zijn... dan gaan we natuurlijk ook... moeten die bakken verplaatsbaar zijn... om het evenement ook kans en ruimte te geven. En dat is ook netjes met me afgesproken ook. Daar zit een verdeling over de kosten. Dus dat een evenement eenmaal of zo'n bedrag moet betalen... daar klinkt mij niet bekend in horen. Ik zal het ook met de portefeuillehouder overleggen... die er wel over gaat. Het antwoord wordt teruggekoppeld... voordat wij het verhaal door een eigen leven gaan leiden. Dus... laat me even dingen uitzoeken, samen met mijn collega even, en dan wordt het teruggekoppeld hoe het nu wel in elkaar zit. Dank u wel, voorzitter.
Goed, dank u wel, de heer Vlomrink. Verder nog iemand van de rondvraag? Niemand? Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Informatie vanuit het college. Kijk, aan de rechterzijde. Geen informatie. Dan gaan we door naar agendapunt 6. De presentatie kwalitatieve woonbehoeften. De presentatie zal in ieder geval worden gegeven door de heer Starink, heb ik begrepen. Ja. Nog iemand? En ik neem aan dat we de heer Vombrink een korte inleiding zal geven.
Dankjewel, voorzitter. Zoals ook eerder is toegezegd al, wat gaan we de toekomst met de woningbouw doen? De laatste jaren hebben wij natuurlijk een gigantische veel kavels verkocht in verhouding voor Tubberg. De markt trok aan en ook veel verkocht. We hebben ook woonprestatieafspraken moeten maken met elkaar, ook met de provincie. En daar komt ook naar voren toe dat wij een soort contingent hebben, afhankelijk van, dat wordt straks uitgelegd door de stekgroep. De heren gaan straks ook die presentatie voor een gedeelte uitleggen. Guus Starik neemt ons even mee met de geschiedenis, hoe is dit ontstaan en de huidige stand van zaken. De stekgroep neemt u even mee van, we moeten straks met elkaar kwalitatieve kaders vaststellen. De stekgroep zal er inhoudelijk wat van vinden. Jullie meenemen, heb ik ook toegezegd tijdens de begrotingdebat, om even met elkaar meenemen, stand van zaken en hoe gaan we nog verder met de kaders die we ook nodig hebben. We kennen allemaal de termen inbreiding gaat voor uitbreiding. Dus ook wel eens genoemd van de kavelfabriek, dat houdt een keer op. We willen ook graag de kernen levendig houden om verpaupering tegen te gaan. Allemaal dat soort kreten zijn hier links en rechts ook tijdens de begroting al wel genoemd. Dus vandaar ook even dat wij jullie graag mee willen nemen in hoe wij deze kaders voor de kwalitatieve opgave willen uitvoeren in de gemeente Tubbergen. Als eerste Guus Starik het woord.
Wij willen het met u hebben over het kwalitatief programmeren van de woningbouw. En ik zeg wij, omdat deze presentatie uit drie delen bestaat. Het eerste gedeelte zal ik voor mijn rekening nemen en dan doe ik een korte terugblik. En ik zal even het beleid aanstippen. Het tweede gedeelte, dat is de opzet van het kwalitatief programmeren, nemen de heren van de stekgroep voor hun rekening. Die zullen zich zo zelf ook even voorstellen. En tenslotte zal de portefeuillehouder afronden en wat vertellen over de veranderopgave. Nog niet zo lang geleden wilde gemeenten het liefst zoveel mogelijk woningbouwkavels uitgeven. En dat resulteerde in grote voorraden woningbouwgrond of bouwgrond. Totdat de Raad van State bestemmingsplannen voor woningbouw in beroepszaken vernietigde, omdat ze in strijd waren met de ladder voor duurzame verstedelijking. Waarom in gemeente X een nieuw bestemmingsplan voor woningbouw, terwijl bij de buurgemeente voldoende kavels op voorraad liggen om te voorzien in de regionale behoeften. Gemeenten toch de juiste plannen en de goede plannen doorgang te laten vinden, was er dus overleg nodig tussen gemeenten. Dat heeft in januari 2016 geresulteerd in een bestuursovereenkomst woonafspraken. En dat is kwantitatief uitgewerkt in het regionale woonprogramma Twente. Waarin per gemeente is aangegeven hoeveel woningen de komende periode mogen worden toegevoegd aan de bestaande voorraad. Daarbij is uitgegaan van bevolkings- en huishoudensprognoses volgens de Primos-methode, een prognosemodel die voor de provincie het uitgangspunt is. En die Primos-prognoses die fluctueren nogal eens per jaar, per twee jaar. En daarom is in die aantallen uitgegaan van een gemiddelde van een aantal van die berekeningen. Maar goed, belangrijker is om hier even aan te geven dat het niet meer moet gaan om aantallen. Die Primos die geeft een trend aan en het gaat om bandbreedtes waar wij mee rekening moeten houden. Gelijktijdig met de hele problematiek van die regionale woonafspraken waren wij tweede helft 2015 begonnen met het opstellen van een nieuwe woonvisie. De woonvisie 2010-2015 liep af. En we waren dan ook in afwachting van de uitkomst van de regionale woonafspraken, zodat wij uiteindelijk in juli 2016 de gemeentelijke woonvisie konden vaststellen. Daarin zit ook een woningbouwprogramma die is afgestemd op de regionale woonafspraken. In de woonvisie zit ook een tweejaarlijkse uitvoeringsnota woningbouw. En als onderdeel daarvan hebben we een kwaliteitskader opgevoerd. En daar gaat het in dit geval om, in deze presentatie. Waarom wordt de kwaliteit van de woningbouwopgave steeds belangrijker? Er zijn twee dingen. Er speelt ontgroening en er speelt vergrijzing. En daarnaast heb je ook nog te maken met de afvlakking van de bevolkings- en de huishoudensontwikkeling. Dat betekent eigenlijk dat wij gaandeweg de toekomst minder hebben toe te voegen en het meer en meer moeten doen met de bestaande voorraad. Daarnaast zullen uiteindelijk uit de bestaande voorraad ook meer woningen beschikbaar komen. En hebben wij daarmee te duren. Wij kennen allemaal Mijn Dorp 2030. En Mijn Dorp 2030 geeft hele positieve zaken af. Dat zou ik maar zeggen. We zien dat elk dorp, daar zit heel veel energie. Weliswaar elk dorp op zijn eigen snelheid. Maar er komen hele goede ideeën ook, ook als het gaat om de leefbaarheid. En wij zijn van mening dat we samen met de dorpen de leefbaarheid en ook een woningbouw voor de toekomst moeten gaan oppakken. En dat we samen de mindset, mind switch moeten gaan maken. Dat wij niet meer gaan praten over het uitleggen en aantallen, maar dat wij kwalitatief gaan programmeren. En daarover gaat het volgende deel van de presentatie. De heren van de Stek.
Goedenavond. Ik zal ons eerst even voorstellen. Mijn naam is Bouke Timmen. Ik werk als adviseur bij de Stekgroep. En naast me zit Peter van Geffen, directeur bij ons. En ons is gevraagd om samen met jullie, de gemeente, te werken aan kwalitatief programmeren. En een goed afwegingskader om ook uiteindelijk de juiste keuzes te maken over welke woninginitiatieven willen we nog meer door. Waar misschien nog niet meer en nou, hoe een en ander zo goed vorm te geven. Nou, we hebben daar natuurlijk een aantal slides voorbereid. Aan de hand daarvan willen jullie daar wat meenemen. Eerst wat achtergrond. En dan ging net ook een aantal dingen wel genoemd van waarom dat kwalitatief programmeren nu van belang is. En er zijn natuurlijk een aantal dingen aan de hand. Regionale afspraken werden al genoemd. Die ladder voor duurzame verstedelijking, die werd al genoemd. Er zijn ook allemaal afspraken gemaakt inderdaad over de kwantitatieve aantallen toe te voegen woningen. Maar de vraag is nu ook vooral van waar laat je die woningen landen? Wat voor type woningen zijn dat? Wat voor effecten zijn er op de bestaande voorraad? Kortom, wat is nu slim om te doen? Nou, verrijzing speelt een hele belangrijke rol bij, maar natuurlijk ook de groepen starters, de jongeren op de arm of de woningmarkt. Hoe bedien je die nu? Op een goede manier. Het zijn allemaal dingen die allemaal in dit traject wat we nu met jullie doorlopen de komende maanden een plekje moeten gaan krijgen. Een heel concrete vraag aan ons was om te komen tot een passend kwaliteitshandvest. Nou, we noemen dat al snel een afwegingskader waarmee jullie dus per voor de verschillende kernen, maar ook voor verschillende woningbouwinitiatieven kunnen bepalen van wat is nou de toegevoegde waarde van dit woningbouwplan voor de woningmarkt. In te bergen. Dat lukt uiteindelijk ook voor de verschillende kernen. Heel belangrijk is daarbij de middellange termijn. Dus niet alleen van waar is nu vraag naar, maar waar is ook over de komende 10, 15 jaar, waar worden we dan blij van? Dat is natuurlijk heel belangrijk van wat ontwikkelen bepaalde doelgroepen zich nou, maar ook wat heb je nu al aan bestaande voorraad in de verschillende kernen staan. Nou, wat daarvoor nodig is om tot een goed afwegingskader uiteindelijk te komen. En natuurlijk ook goede inzichten over wat is nu die vraag. Dus eigenlijk ook een doorvertaling van die kwantitatieve aantallen die ook in die regio et cetera zijn afgesproken. Naar een kwalitatieve woningvraag voor de verschillende kernen hier in de gemeente. Nou, ik noemde dat al een paar keer. Heel belangrijk in ons traject is dat we niet alleen kijken op gemeenteniveau. Maar ook heel nadrukkelijk van wat gebeurt er nou in de kernen. Zijn de aandachtspunten voor de verschillende kernen te destilleren. En we willen ook graag nou, een heel goed proces erbij. Dus, nou, we halen ook graag bij jullie vandaag natuurlijk informatie op. We willen ook de dorpen apart nog betrekken in het traject om ook tussenresultaten te delen en van hun ook input op te halen. Maar ook met jullie ambtelijk om te kijken van hoe zorgen we nou uiteindelijk dat we de goede keuzes gaan maken. Omdat het eigenlijk ook een onderdeel van een veel grotere verandering bij jullie voorstellen. Wij maken, helpen jullie met een afwegingskader, we zullen ook een rapport voor maken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een begin. Voor jullie, voor de gemeente, om samen met de dorpen ook de juiste keuzes te gaan maken. Dus eigenlijk is het een grote cultuuromslag, verandering, een hele nieuwe werkwijze. En dit is daar een onderdeel van. Wat we de komende maanden doen in ons traject nu is een kernenscan. Nou, jullie hebben een tijdje terug al een keer een presentatie gehad van Peter. Misschien sommigen van jullie zullen het herkennen. Dat ging over de quickscan die we toen gedaan hebben voor de woningmarkt hier in Tubbergen. Wat we in dit traject willen doen is dat we echt nog heel erg nadrukkelijk die verdieping opzoeken voor de verschillende kernen. Daar zijn we nu druk mee bezig om gewoon veel meer grip te krijgen op die kwalitatieve woningvraag. Vervolgens werken we ook aan bouwstenen voor het afwerkingskader. En willen uiteindelijk ook zo rond december al wat bosproeven gaan doen met hoe dat afwerkingskader nu kan werken voor de verschillende kernen. Ook om te helpen om alvast wat keuzes te kunnen maken. En ik gaf al aan, dus dat ook onderaan op de slide. Het traject is straks klaar, maar daarna loopt het natuurlijk door, zeg maar. Moeten jullie ook zelf leren werken met het kader. Even kijken. Even ook de eerste resultaten. Sommige dingen zullen misschien bekend ook voorkomen van de vorige keer. Dit is eigenlijk het staatje, zeg maar, van de kwantitatieve woningvraag, zoals die uit verschillende prognoses rolt. En op het scherm zien jullie enerzijds in blauw, zeg maar, de historische ontwikkeling. Hoe het aantal huishoudens zich de afgelopen jaren, dat gaat vanaf 2000 naar nu, zich ontwikkeld. En wat zeggen nu verschillende prognoses daarover? En ook daarbij de regionale afspraken zijn weergegeven. Dat is de grijze lijn, zeg maar. En dat is een bepaalde bandbreedte afgesproken voor de komende 10 jaar. Dat eigenlijk alle prognoses, op zich heel fijn dat er een bepaalde trend in zit, een groei zien. Met daarna een, wat er nu op lijkt, een lichte afvlakking. Natuurlijk goed om heel goed te blijven monitoren. Maar voor de komende 10 jaar, dat is ook relevant voor de bestemmingsplantermijn, uiteindelijk ook voor de onderbouwing voor de ladder, gaat het om een groei van 330 tot 530 woningen voor de hele gemeente. Dus even los van alle kwalitatieve opgaven en de bestaande voorraad, het gaat dus echt om een netto toevoeging. Als we dan kijken, zeg maar, wat jullie al in de plannen hebben zitten, ook weer op gemeenteniveau, dan hebben jullie in totaal harde plannen, dus even wat echt planologisch onderroepelijke status heeft, van zo'n 170 woningen. Waarom is dit belangrijk? Dit geeft namelijk aan dat jullie in principe nog ladderruimte hebben om plannen toe te voegen. Dat gaat dan 330 tot 530 is de vraag. En 170 zit nu in harde plannen vastgegoten. Dus er is in principe voor die ladder nog wat ruimte om dingen te doen. Neem niet weg dat jullie ook al wel toezeggingen kunnen hebben gedaan in de dorpen. Dat er allemaal verdeelsystematiek is, zeg maar, om capaciteit ook toe te delen, waardoor het wel kan voelen alsof het knelt. Maar strikt voor die ladder genomen is dat niet per se het geval. Dus op zich is dat heel fijn. Wat hier verder opvalt voor ons is, zeg maar, dat jullie harde plannen vooral op uitleglocaties zitten. Het ging al even over de kavelfabriek. Dus hier bij heel veel plannetjes op uitleglocaties. Heel veel harde capaciteit daar zitten. Wel heel veel zachte capaciteit. En dat is die hele grote paarse lijn. Daar zijn 185 woningen in. Er zijn nog zachte plannen. En dat is vooral op die inbreidingslocaties. Dus eigenlijk zit dat nog best heel veel ruimte. Dus natuurlijk de vraag, zeg maar, van welke plannen voorzien in de kwalitatieve behoefte. Nou, dat is het traject natuurlijk ook voor bedoeld om daar veel meer grip op te krijgen. Maar hier alvast een staatje, zeg maar, van wat wij zo zien. Ook weer een demografische ontwikkeling in de komende 10 en 20 jaar. En wat je eigenlijk hier ziet is dat de doelgroepen, zeg maar, waar voorheen heel erg de groei vandaan kwam. Dus vooral de gezinnen. Die komende jaren de verwachting heel erg af zullen nemen. Dat daar wat krimp in zit. En dat de grootste groei uiteindelijk zit bij de oudere doelgroep. Dus de vergrijzing is eigenlijk de drijvende kracht. Er zit ook heel veel eenpersoonshuishoudens uiteindelijk bij. Achter de groei die er nog is. En dat betekent natuurlijk heel veel voor die kwalitatieve woningvraag. Onder andere, zeg maar, veel meer woningen die natuurlijk geschikt zijn voor ouderen. Dus nul-treden concepten ook. En ook heel erg kijken van in hoeverre kan je de bestaande voorraad nou gebruiken om in die kwalitatieve behoeften te voorzien. Ik noemde net al eventjes die kernscans, wat het echt aanvullend is op die quickscan die eerder al is gepresenteerd. En wat we daarin doen is dus per kern kijken van wat is nou de bestaande voorraad, bijvoorbeeld naar woningtypes, prijsklasses, etc. Welke mensen wonen er nu al? Naar type doelgroep ook, bijvoorbeeld hoeveel gezinnen zitten er dan ook, hoeveel starters, hoeveel ouderen, etc. En wat is nou de verwachting voor die verschillende kernen? En uiteindelijk komt er natuurlijk een beeld uit van bepaalde opgaven voor die kernen. Want ook, zeg maar, sommige kernen zullen harder groeien, daar heb je dan een uitbreidingsbehoefte. Er zullen ook kernen zijn waar de grootste groei uit is. Misschien op termijn ook gaan krimpen. Maar waar je nog steeds wel kwalitatieve opgaven hebt. Je kan natuurlijk nog steeds in een kern waar uiteindelijk geen uitbreidingsvraag meer is, wel een opgave hebben, bijvoorbeeld om statuswoningen toe te voegen. Of om die woningen voor die ouderen toe te voegen. Nou, daar proberen we gewoon ook met die kernscans veel meer zicht op te krijgen. En we willen die scans uiteindelijk ook gebruiken voor het gesprek met de kern. Dus we hebben in december een inloopbijeenkomst gaan we organiseren, waarbij we ook die resultaten delen. Nou, en alle kernen daarop reageren ook, zeg maar. En ook toelichten bij ons van hoe ze dat zo zien. En ze proberen ook het aan te scherpen. om gewoon een heel goed gevoel te krijgen bij, bij die opgaven dus zo, die er zo zijn. En uiteindelijk natuurlijk, dit is een heel belangrijke input voor dat afwegingskader, voor die kwalitatieve woningvraag waar we het steeds ook over hebben. Nou goed, hier vast wat eerste ideetjes hoe zo'n kernscanner eruit ziet. Nou, je ziet wat feiten en cijfers zeg maar, over enerzijds de bestaande voorraad. Maar ook de doelgroep, hoe ze er nu zijn en hoe ze zich zullen ontwikkelen. En hieronder staat ook weer van, kijk, ook zonder die groei kunnen er dus kwalitatieve opgaven zijn bijvoorbeeld om ouderen te huisvesten. Of misschien dat je een overschot krijgt op bepaalde type woningen in kernen waar je op termijn toch iets mee moet. Nou, hier nog eentje. Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal bedoeld voor een, om te komen tot een passend afwegingskader. En in onze ogen is het heel erg wezenlijk om daarbij ook onderscheid te maken tussen verschillende type kernen. Dus niet één gemeentebreed kader, maar ook echt te kijken van, zijn er nou, moet je nou verschillend omgaan bijvoorbeeld met grote kernen en de kleinere kernen. Je ziet hier, nou, onderaan staat een model, zeg maar, dat je ook een keuze kan maken daarin. Dat je bijvoorbeeld de kleine kernen op een andere manier stuurt. Dan in de grotere kernen waar je bijvoorbeeld voorzieningen in stand wil houden. In een kleine kern misschien dat je veel meer op die bestaande voorraad op structuurversterking wil zitten. We moeten het allemaal nog invullen, maar dat is wel zeg maar, als denkkader om dat onderscheid te maken. Dat is iets wat we heel graag, wat we willen doen. En dus de komende tijd moeten we ook verder invulling krijgen wat daar slim in is. En als voorbeeld zeg maar, voor de kleine kernen, wat kunnen daar nou uitgangspunten bij zijn? Bijvoorbeeld dat het moet voorzien in een kwalitatieve behoefte. Nou, dat lijkt een beetje een open deur, maar het is wel vrij belangrijk. En voor de kleine kernen, zeker als er geen grote groei in zit, is het natuurlijk steeds belangrijk om echt in te zetten op die bestaande voorraad, op structuurversterking, om in te zetten op die locaties wat potentieel ook rotte kiezen kunnen worden, of beeldbepalende plekken. En je kan op deze, die kleine kernen bijvoorbeeld dan net wat strakker op sturen dan een grote kern waar de groei wellicht nog wat groter is. Omdat daar zeg maar, ook andere manieren zijn om het nog wat op te lossen. Dan kan je ook misschien nog wat meer met uitbreiding doen, et cetera. En wat ons heel interessant lijkt, om daar ook veel meer combinaties te leggen met de bestaande voorraad. Omdat je op heel veel plekken zien wat toch uiteindelijk is, nou, het groeit eruit. Dus gaat het steeds meer om van, wat zijn nou de effecten van deze ontwikkeling, ook op die middellange termijn. En hiernaast dan een aantal voorbeelden daarvan, wat wel en wat niet. Bijvoorbeeld de kleine kern nog heel erg werken vanuit de kwaliteit natuurlijk. En vanuit de totale voorraad ook bezien. Dus wat meer terughoudend zijn in grote aantal toevoegen. En een voorbeeld is bijvoorbeeld de sloop van een aantal incourante woningen. Waar je weet dat de termijn zijn met een ontstaan overgrote aan. Die kunnen nu al niet meer verkocht worden, et cetera, et cetera. En die vervangen door een aantal, in dit geval zijn de patio bungalows. Omdat het een type product zou kunnen zijn waar op lange termijn wel heel veel behoefte aan is. Of de transformatie van de potentiële rotte kies. Dus dat je echt veel meer, als je bezig bent met die bestaande voorraad, met die structuurversterking. En dat is een andere manier van denken dan weer een kavel zeg maar, aan de rand van de gemeente. Dus wat ook niet, nou, denk in het grote aantallen woningen. Dat is op heel veel plekken gewoon niet nodig. En in principe op heel veel plekken zullen ook de grote eengezinswoningen. Zagen net die doelgroep heel erg afnemen. Op sommige plekken zullen dat vast nog nodig zijn, maar lang niet overal. Grote eengezinswoningen toevoegen aan de randen. Dus een beetje richtingen zeg maar, waar we bewegen zijn. En die ook de komende tijd natuurlijk verder vorm moeten krijgen. Samen met jullie en met de mensen hier. Erik, dat waren mijn slides. We gaan straks nog even doorkletsen. Heb jij nog hier wat over te vertellen?
Ja, de discussie hebben we eerder gehad, ook met de begroting en ook tussendoor wat vragen. Wij staan eigenlijk met elkaar voor een, ja, ik heb het maar genoemd, een veranderopgave. Dat is anders denken en daar moeten we elkaar ook in meenemen. Dat is wel het nieuwe. In Tubbergen, ja, je kunt praten over een transitieopgave, ook een heel mooi woord. Inbreiding gaat voor uitbreiding, dat kennen we ondertussen wel. Als het echt niet anders kan, dan pas gaan we denken aan uitbreiden. Maar wat moet er dan bij aan wat voor type of kwaliteit woningen? En daar moeten we over nadenken. We kennen allemaal een beetje de demografie. We kunnen de gegevens, dat zijn feiten, dat zijn tabellen van. Ja, de 70-plus groep die gaat heel erg toenemen. En wat gaat die groep doen? Er liggen ook, dit is niet alleen negatief, er liggen ook kansen op doorstroming. Dus we moeten ook gaan kijken naar kansen. Maar we moeten ook sommige dingen zien aankomen. En ja, op welke plekken, en daar gaan zij wat minder over, maar ze gaan wel over de type en de kwaliteit. Maar de plekken waar het moet komen, daar gaan we met elkaar weer over. Binnen het stedelijk gebied. En er liggen, als ik kijk nu hier in Tubbergen zelf,
Bij de laatste tijd hebben we straks die 50 appartementen aan de Oranjestraat, aan Maliohof hebben we een aantal woningen bij vroeger garage aan de Onzaalseweg. Geesteren lopen wat discussie over appartementen. Dus er wordt ook juist gekeken hoe kunnen wij de binnenkant van die dorpen, de kernen, hoe kunnen we die nou versterken? Ook op woningbouw en waar willen die mensen ook gaan wonen? Sommige doelgroepen willen liever juist dichter bij de kern, anderen misschien wat meer aan de rand van de kern. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet men elkaar over hebben. En wat we ook gaan doen is niet alleen maar data verzamelen. We gaan ook samen met de stekgroep en met de woningstichting. En we hebben voor 2 weken geleden ook van ieder dorp de Mijn Dorp 2030 themagroep wonen. Hè. Ieder dorp heeft al zo'n groep die specifiek op wonen gaat. Ze zijn allemaal uitgenodigd en ze gaan allemaal meerdere malen ook in gesprek van nou, hoe zien jullie de dorpen, waar zien jullie kansen. En dus die worden zeker betrokken bij het proces. Dus dat ook de samenleving meer de aanzet is. Naast alle gegevens die we ook al uit data halen, om zo maar te zeggen. Als ik kijk, ook hier in Tubberg, hier met Bruisend Hart. Ook hier zijn er ook heel veel functieveranderingen. Er wordt pandjesruil plaatsvinden. En daar kan ook een gedeelte bij zijn dat we gaan kijken van, nou kan misschien een nieuwe woningbouw gaan plaatsvinden. Ook die dingen zijn allemaal processen die we met elkaar moeten voeren. En de voorkant ook duidelijk moeten uitspreken. Dat we hier ook juist kansen zien. En dan heb ik volgens mij al aardig wat verteld over een sheet waar een andere tekst staat. De Achterhoek zijn ook aan het kijken geweest. Er is ook een soort uitvoeringsagenda. En die hebben dat ook al meegemaakt. Daar moet ik wel bij zeggen, dat was het wel een beetje vanuit de krimpgedachte. Dus was de urgentie en de noodzaak was nog weer groter als hier. We praten in Tubberg gewoon niet over krimp op dit moment. Op 2030 absoluut niet. Zelfs nog een lichte groei. Maar de denkwijze moeten wij wel meenemen. En Achterhoek zijn ze ook flink mee bezig. Die hele transitie, het anders denken. De slag in kwaliteit en duurzaam kun je ook maken. Maar ieder nieuwe woning wat je in sommige dorpen of gemeenten toevoegt, gaat ten koste van een woning die niet meer verkocht gaat worden. Dus daar heb je ook te maken met ja, ook een beetje kapitaalsvernietiging. Nou, natuurlijk zit overal een eigen belang achter, dat weten wij ook. Maar moeten we alles wel even meenemen van dat wij nu met de wijsheid van vandaag en ook met de demografie... ja, toch moeten nagaan denken dat we het ook eerst op een andere manier kunnen gaan invullen. Nou, dat is van mijn kant even. Je kunt zelf even googlen. Ik heb het zo even wat de boel is eruit gehaald die ook uit die uitvoeringsagenda van de Achterhoek komt. Om even mee te nemen en denken van, nou, dat is ook wel een gedachtegang die we ook hier met elkaar willen delen. En ook straks met een kwaliteitskader gaan uitvoeren. Dat we ook rekening moeten houden dat de bestaande woningvoorraad, daar gaat ook wat in gebeuren. Die mensen gaan ook doorschuiven. Misschien blijven ze wel langer thuis zitten. Blijven langer thuis. Er is ook zo'n groep vanuit het sociaal domein, zeggen met de blijversleningen eventueel. Er zijn ook wat gedachtegangen hier. Maar op een gegeven moment gaan die mensen ook wel wat anders doen. En blijven ze dan in de kleine dorpen? Wilden ze een andere type woning? Gaan ze trekken naar een grotere kern met een andere voorzieningen? Dat zijn allemaal dingen van, nou, die proberen we zo goed mogelijk mee te nemen. En dan proberen we ook achter te komen. Ja, wat zijn de wensen vanuit die dorpen? Die dorpen weten het namelijk ook heel goed. En we hebben natuurlijk onze trends van landelijke gemeenten, stedelijke gemeenten, noem maar op. Nou, daar is het eigenlijk. De presentatie is met name bedoeld. Mag de laatste sheet mag er wel. We hebben hiermee geprobeerd om elkaar mee te nemen in een toch een andere opgave, een andere mindset. Wat de laatste jaren heel veel gebeurd is, is met name uitlegplannen naar buiten toe. Is op zich ook niks mis mee. Maar we staan op het moment wel voor een andere opgave. En ook kansen om binnen de kernen, dus je kunt het maar één keer goed doen, zeg ik altijd. En dus vaker gezegd, iedere woning moet raak zijn, is wel een hele mooie term. En wat is dan raak? En daar moet men elkaar over hebben. Jullie zijn nu de tweede keer meegenomen met deze presentatie, dag van voorjaar nog een keertje. Natuurlijk, als het proces is afgerond, komt ook weer een terugkoppeling naar jullie toe. Om te kijken van dat we allemaal in ieder geval hetzelfde beeld voor ogen hebben. En de laatste vraag, de laatste twee vragen zeggen het al. Herkennen jullie als raad, in dit geval commissie, ook de behoefte om de veranderopgave mede helpen in te zetten? En de laatste is, welke signaal krijgen jullie door? We kunnen ook afwachten wat via de Mijn Dorp processen binnenkomt, is ook goed. Maar ik wil eigenlijk zeggen van, ik wil eens even een eerste reactie ophalen, laat ik het zo maar eens zeggen. Voorzitter, ik druk hem even op.
Goed, dank u wel, wethouder. Bedankt voor de presentatie. Ik wil eigenlijk eerst wel even weten of er nog vragen zijn naar aanleiding van de presentatie. Op de inhoud, ja. Of stelder, ben je al de hand, zeg.
Ja, ik zie die getallen die genoemd worden, tenminste waar ze vandaan komen, is heel erg vanuit mijn dorp en vanuit demografische ontwikkeling. Heel erg vanuit wat nu is en dan even de toekomst in. Er is ook een trend van stad naar dorp, de migratie. Is daar ook rekening mee gehouden? Want ja, we kunnen het allemaal. Want dit gaan we natuurlijk wel voor een tijdje vaststellen. Ik denk dat over 5 jaar de wereld er anders uitziet en dat het misschien wel een heel andere woningbehoefte is. Ik weet het niet hoor. Maar goed, even mee.
Hoe zit dat?
Precies, hoe zit dat? Je bedoelt denk ik de kwantitatieve aantallen die genoemd werden. Hè? Wat er natuurlijk achter zit in die prognoses. En er zitten aannames natuurlijk achter. Hè? Vanuit de groei naar de stad is of een groei of een trend naar het dorp. Wat denk ik heel belangrijk is enerzijds het denken in bandbreedte. Dus daar is natuurlijk wat rekening met die onzekerheden en ook die trends. En dat die cijfers ook om de 2 jaar door de provincie ook geactualiseerd worden. Dus dat je ook telkens moet bijstellen en goed monitoren hoe het eigenlijk zich ontwikkelt. Dus zit die ontwikkeling erin? Ja, voor een deel. Maar er zit ook een heel groot deel in, zeg maar, in die bandbreedtes die worden gehanteerd. En uiteindelijk ook gewoon steeds goed bijhouden. Want natuurlijk, prognoses geven een beeld van wat nu de verwachting is voor de komende 10, 15 jaar. Nou, dat kan zich natuurlijk ontwikkelen. Dus je moet dat altijd goed blijven volgen en waar nodig bijstellen.
Okay. Goed, dank u wel. De heer Werk.
Nog een aansluitende vraag eigenlijk op hetzelfde thema. Hoe recent zijn de cijfers waarmee jullie werken? Zijn dat de cijfers van 2017 of is dat over 2015? Hoe recent is dat waar jullie nu mee werken?
Nou, in ons onderzoek nu pakken we de meest recente cijfers. Dus zullen we ook Primos 2017 bijvoorbeeld betrekken. Maar die kwantitatieve bandbreedte die je ziet, dat zijn ook de provinciale aantallen. Hè? En dat is tot nu toe is dat bijgewerkt tot Primos 2016. Dus je zal volgend jaar, zal die 2017 en 2018 komen er dan bij. Dus dat wordt steeds op die manier actueel gehouden, zeg maar. Ja?
Afsluitend. De vraag. Dank u wel. Het is ook een punt van u zegt van ja, we hebben ook te maken met een misschien wel bestaande voorraad die niet meer bij de tijd is, waar je iets mee zou moeten. Hebben jullie daar ook ervaring mee, hoe ze dat in andere plaatsen aanpakken? Maar er zit ook een stukje kapitaalvernietiging in. Hè? Je zult wel eigenaar zijn van zo'n bestaande voorraad die weg moet. Hoe wordt dat aangepakt?
Oké. Ik werk zelf nu ook veel in Oost-Groningen en in Parkstad Limburg. En dat zijn krimpgebieden met een hoofdletter K. Dus dat gaat er lekker op, zullen we maar even zeggen. Met soms taxaties. U hebt nog een taxatie van 300 tot 600 woningen extra, afhankelijk van de bandbreedte. Dat is min 20%, hè? Netto saldo. Dus er moet 20% van de woningen weg, als je gewoon kijkt naar de komende 15 jaar. Dus dat ziet er heel anders uit. En ook daar zijn kwalitatieve behoeften natuurlijk. Ook daar moet wat. Ook daar heb je behoefte aan bepaalde type woningen. Die er nog kwalitatief bij moeten op bepaalde plekken om gebieden te versterken. Maar ook om nog bijvoorbeeld hele goede appartementen voor ouderen of patio bungalow. Maar die gezinswoningen, dat is voorbij daar met de pret. Dus wat je daar ziet is dat er ook arrangementen, dat is dan een chique woord, ontstaan. Om ook kernen en gebieden en bewoners te helpen om ook van woningen af te komen. Of sloopnieuwbouwarrangementen. Of dat de overheid ook helpt bijvoorbeeld met twee kleine woningen samenvoegen tot 2 woningen bijvoorbeeld van 50, 60 vierkante meter. Kleine arbeid naar 120 vierkante meter. Een samenvoegsubsidie van circa 30.000 euro. In Parkstad Limburg is een sloopfonds. Elke woning die een projectontwikkelaar of een gemeente nog planologisch wil toevoegen, moet je 35.000 euro voor betalen in een sloopfonds. En met dat geld wordt ook een incoherente woning, en die zijn daar circa 35.000 euro, nog maar een grondgebonden woning, in de slechtste wijk in Heerlen. 35.000 woningen kun je hem kopen en slopen. Dus als je bijvoorbeeld 4 appartementen maakt, nou, dan stort je 4 keer 35.000 in de sloopfonds. En op een andere plek, hè, je hoeft dat niet zelf te doen als ontwikkelaar, maar de overheid kan of via de corporaties of via de particuliere voorraad, het zijn toch vaak eenvoudige particuliere woningen, onttrekken uiteindelijk. Dus zo kun je nog kwalitatief vernieuwen, toch nog, hè, en ook slopen. En dat moet op een gegeven moment hand in hand gaan in gebieden waar de kern uit is, waar de groei uit is. Omdat je anders een beetje een bevriessituatie krijgt. En dat is niet goed. Dorpen en kernen moeten zich kunnen vernieuwen. Maar je bent daarvoor als gemeente, maar de de kern, het dorp moet dat zelf ook steeds meer gaan doen en voelen, dat alles wat je nog toevoegt in gebieden waar groei uit is, op lange termijn effecten heeft. En het kan effecten hebben op uiteindelijk ook de woonbehoeften, want de grotere gezinswoningen of de eenvoudige particuliere koopwoningen, die gaan als eerste daar last van krijgen. De eenvoudige rijtjes en nog grotere gezinswoningen. En je ziet dat het dorp gewoon van binnenuit kan worden uitgehold als je niet op tijd dat goed begeleidt. Dus dat betekent dat gemeentes in principe nog een beetje te lang doorgaan met aan die randen wat toevoegen, omdat dat wat makkelijker zo gaat en je hebt met iedereen afspraken, die projectontwikkelaar weet het allemaal wel. Maar u bent voor die lange termijn afweging in de dorpen ook dat het vooral van binnen gaat. En dat de kernen, de centra en dat er geen gaten ontstaan. En dat het wat compact blijft. Want dan kunnen op die plekken ook de voorzieningen beter blijven. Als een dorp wat uit elkaar is gerafeld, dat zien we allemaal in de echte krimpgebieden, ja, dan is het moeilijk om echt voorzieningen nog overeind te houden. Als u het wat strakker en bij elkaar houdt en via inbereiding nog woningen toevoegt waar nog kwalitatief behoefte aan is, dan is de kans groter dat u Primos gaat verslaan. Als u goede woningen toevoegt. Maar als u, zeg maar, als gemeentes wat meer doorgaan in gezinswoningen toevoegen, en juist niet voor zeg maar de oudere doelgroep, is niet per se een appartement hoor, of voor juist de jonge lui, hè, als je die behoeftes niet voorziet, ja, op dat moment dan is het op lange termijn, kun je aantallen contingenten hebben van hier tot Marokko, maar het wordt niks. Hè, maar dus u bent veel meer aan zet, denk ik, ook als gemeente de komende 10, 15 om het goed te doen, en daarmee ook Primos te verslaan, of varianten van Primos. En er zijn steeds meer slooparrangementen, en particuliere voorraadarrangementen en et cetera, om in de bestaande voorraad veel meer te doen. De provincie wil veel meer daarin werken en denken, et cetera. Want het is echt een nieuwe manier van werken in Nederland, omdat u 40 jaar heel veel groei hebt gekend, en dat was heerlijk en fijn. En nu is het harde werken, hoor, de komende 10, 15 jaar, om het allemaal mooi op peil te houden.
Goed, duidelijk. Dankjewel.
U maakt het gelijk met, met Noordoost-Groningen, of het parkgebied Limburg. We kennen dat er echt een krimp is. We zijn met onze fractie voor 2 jaar terug op die plekken geweest waar veel gesloten is worden. Maar de gemeente Tubbergen, Twente, is toch een heel ander gebied. Het valt niet te vergelijken, vind ik. En met de trend van slopen, we hebben hier nog een relatief goede invulling kunnen geven aan onze bestemmingsplannen. We hebben rotte kiezen binnen bepaalde kernen. Maar toch zullen we willen passen van en zeggen van, ja, we moeten eerst alles. De samenleving doet het zelf ook heel veel. Als ik nu zie wat de afgelopen jaren is gebouwd, de laatste 3 jaar, volgens mij 160, 170 kavels zijn er verkocht. We hebben nog een marge van 330, 530, dat is ruimte dus.
Ik beantwoord enkel de vraag, zeg maar, hoe je om kan gaan met die... Met het ingrijpen in de particuliere voorraad, omdat dat gewoon wat moeilijk is. En dan ga je meestal naar de experimenteergebieden om daar te kijken wat daar gebeurt.
Goed, dank u wel. Verder nog vragen? Ik begin vooraan, de heer Drosten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Uw bureau is op dit moment met onderzoeken bezig, ook onderzoeken meer gericht op de kern, tenminste als ik het goed begrepen heb net. In hoeverre wordt daar zeg maar alle initiatieven in het kader van Mijn Dorp 2030 in meegenomen en de ideeën die die verschillende werkgroepen daarin hebben?
Wat wij vooral doen is nu kijken naar die kwalitatieve vragen en ook naar de bestaande voorraden wat voor opgaven volgen eruit. Volgens mij een stap daarna, en dat is ook iets denk ik wat jullie samen moeten doen, is ook kijken samen met de dorpen van waar ga je nou meewerken, waar niet. Zeg maar, dus wij kijken nog niet zozeer naar het aanbod en initiatieven die er allemaal zijn, maar echt heel erg naar die woningvraag en de kwalitatieve opgave die er ligt. Net wel een iets andere vraag. Dus wij proberen gewoon een hele goede bouwsteen voor jullie ook te maken, dat jullie ook het goede gesprek uiteindelijk kunnen voeren met bijvoorbeeld Mijn Dorp 2030, wat er allemaal gebeurt. Dus is dat een antwoord op uw vraag?
Ja, dat is een antwoord op mijn vraag, maar dan is de vervolgvraag aan de wethouder hoe hij dat vervolgens teruggekoppeld ziet binnen de verschillende kernen en de werkgroepen en alle ideeën die daar zijn.
Ik heb daar ook aangegeven, de stekgroep is met name bedoeld om per dorp te kijken wat is daar de toekomstige behoefte in kwaliteit. En het uitvoeringsprogramma, daar bepalen we met elkaar op welke plek, in welk dorp, wanneer, wat gaat gebeuren.
Dat doen we met elkaar. Kijk, u bent meer dan zet met bestemmingsplanwijzigingen. Maar ook, dat is een proces in uitvoering. Dat volgt eigenlijk hierna pas. Dus we gaan nu eerst kijken, wat voor kwaliteit woning hebben we meer behoefte aan in dorp A? Waar moet je eigenlijk niet meer wat voorbij bouwen en waar moet je ook nog wel wat voorbij bouwen? En dan is het aan ons met elkaar om te kijken op welke plekken gebeurt er dat binnen dat ene dorp. Of de hele gemeente Tubbergen. Dus dat is meer een uitvoeringsvraag. En daar gaan ze wat minder over. Maar ze halen wel de input op door de gesprekken aan te gaan. En dan horen ze ook wel wat de kansen zijn, wat de dorpen zelf zien aan kansen. Nou, die worden natuurlijk wel meegenomen. Maar dat helpt ook ons als gemeente. Wij moeten ook als gemeente gaan veranderen. Wij moeten ook niet alleen maar een bestemmingsplan netjes controleren en hier in de raad laten aftikken. Ook wij moeten meer bewegen van, worden hier wel de goede type woningen aangeboden? En dan helpt zo'n kader, dat helpt ons mee om die afweging te maken. Dus wij moeten ook in de toekomst, denk ik, bij die transitieopgave ook misschien wat meer faciliterend zijn. En ook meedenken van wat er gaat gebeuren om inderdaad de goede leefomgeving ook te behouden voor de kernen. Ik hoop dat hiermee, voorzitter, of de heer Drosten de vraag voorlopig even beantwoord is.
Ja, in die zin wel. Alleen krijg ik nu de indruk dat uw bureau ook wel degelijk gesprekken met burgers voert dan.
Nou, wat wij doen is dat wij hebben de kernscans, waar we de kwalitatieve vraag zeg maar, uitzoeken nu. En wat wij in het traject een plaats geven is dat we die scans delen met de dorpen. En ook vragen zeg maar, of ze het herkennen en ook of ze zelf aandachtspunten hebben of die ze zelf zien in een dorp. Dat krijgt wel zeker een plekje zeg maar, in onze notitie uiteindelijk. Alleen daar blijft het zeg maar, in het traject voor ons ook even bij. Ja? Okay.
Goed, helder. Dankjewel. Ik had eigenlijk ook de vraag te spelen naar mevrouw Beckhuis, maar ik weet niet of daar aanleiding van is. Oké, mevrouw Beckhuis.
Nou, dit is even een korte vraag. Begrijp ik het goed dat het onderzoek wat u doet en het woonbehoeftenonderzoek wat in het kader van mijn dorp wordt uitgevoerd, dat het min of meer parallel naast elkaar loopt? Ik heb niet het gevoel dat het elkaar, dat wel matcht met elkaar. Er is een onderzoek in de dorpen, mijn dorp, of de woongroepen van mijn dorp doen, en ik weet eigenlijk niet wie ik aan moet kijken. Die zijn bezig met een onderzoek, daar is 2 weken geleden is daar een avond over geweest, zei u. Jullie doen een onderzoek, gaat het allemaal langs naast elkaar, met elkaar? Want ik hoor jullie over krimp praten en vergelijken wat meneer Buscher ook opmerkte met Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg, waar ik eigenlijk een beetje heel bang van werd. En de mijn dorpgroepen die zijn heel enthousiast en we moeten allerlei andere vormen bedenken en maken. Gaat het niet naast elkaar? Volgens mij moet dat niet de bedoeling zijn.
Politieke vraag denk ik of niet. Nee, de mijn dorpgroepen van iedere kern, zeg maar, de themagroep wonen, zijn gewoon uitgenodigd. En die zijn ook meegenomen in ook een vergelijkbare presentatie, niet helemaal dezelfde. Die worden ook meegenomen in de nieuwe opgave die we hebben. En daar hoor je dus ook wel van, ja, we moeten even wennen aan het idee van, vroeger was het gemeente, koop een hectare grond, leg maar kavels uit, het komt wel goed. Nou, terwijl ook juist binnen de dorpen, kijk bijvoorbeeld de Geersen, liggen nu op meerdere plekken wat ideeën om de kern te verstevigen, of in ieder geval wat sterker te maken. Nou, dat is op zich, dat zijn goede dingen. En die dingen komen echt vanuit de dorpen zelf. Nou, dus het is niet zo dat het naast elkaar loopt. Nee, de input die de dorpen leveren, sommige dorpen hebben in het verleden zelf wel eens een enquête gehouden. Sommige dorpen hebben de laatste half jaar ook best wel eigen ideeën van wat zij eigenlijk plekken vinden, daar moest wat mee gebeuren. Die informatie wordt gewoon meegenomen aan de stek. Die is ook voor ons als gemeente beschikbaar. En dan zeg ik net, we moeten als gemeente ook een andere rol. Dan moeten we die nevenheid invullen en wat meer faciliteren. Of dit inderdaad, dat zijn misschien wel de goede plekken, maar dan is de vraag van wat voor type woning moet daar staan. En dan kunnen we dus meehelpen denken, waar is op dat moment behoefte aan. Er komt input vanuit de dorpen, we hebben ook al gezegd, lokale behoeften, daar hebben we ook altijd oog voor. En daar moet met elkaar gaan optrekken. Er moeten geen 2 parallele lijnen naast elkaar lopen en de een weet van de ander niet. Dat is absoluut niet de bedoeling. Het is samen optrekken.
Nee, ik bedoel niet dat het naast elkaar loopt, dat het niet van elkaar van weet. Maar dat het wel samen gaat om, nou ja, u weet dat wij ons allemaal wel zorgen maken om de hoeveelheid bouwmogelijkheden. Dus dat het wel met elkaar opgaat en dat we daar wel voor waken.
Okay. Goed, helder. Dank u wel, mevrouw Beckhuis. De heer Plecht.
Dank u wel, voorzitter. Ik zit nog met iets anders. En ik stel de vraag maar heel, heel rechtstreeks en ordinair. Waarom geloven wij die prognosemakers? Nu hoor je dat we niet zoveel moeten bouwen omdat we anders in de toekomst te veel woningen hebben. Een paar jaar geleden zeiden dezelfde prognosemakers tegen ons: jongens, je moet volop bouwen, anders komen woningen tekort. De provincie gaf bijvoorbeeld 5000 euro bonus op een woning. Weliswaar een inbreidingswoning, maar je werd heel erg gestimuleerd om te bouwen. Nou, ik bedoel dat allemaal niet verwijtend, maar vooral vraag ik me af van waarom zouden die mannen iedere keer geloven? Want je merkt iedere keer weer dat ze toch niet helemaal bij het rechte eind hadden. En op zich zou het niet zo erg wijzen, maar we gaan zo voor mijn gevoel best ingrijpende dingen doen. We gaan iets doen wat hier een beetje tegen gevoel indruist. Hier voel je wel, iedereen zegt het al, en dat zie je ook de gemeente. Je wilt graag dat mensen gewoon kavel kunnen komen, huis kunnen bouwen enzovoort. De meeste mensen willen dat ook, dat zie je gewoon. En daar ga je aan knoppen draaien. En als dat knetterhard nodig is, dan denk ik, dan moet je dat ook vooral doen. Maar ik zou nog graag willen weten wat nou die dringende noodzaak is om dat te doen. En hebben we dan nog een mechanisme om het over 2 jaar weer bij te sturen als nu blijkt dat we het niet goed hebben gezien? Sorry, heel veel vragen achter elkaar.
Goed zo. Dank u wel, de heer Plecht. Ja, ga
ervan. Ik had al gedrukt. Eerste vraag van die prognoses volgens mij, hè? Waarom zou je ze moeten geloven? Nou, volgens mij is het heel belangrijk dat je goed kijkt, zeg maar, welk beeld verschillende prognoses geven. Dus niet blind varen op één aantal. Dus wat jullie zullen zien, zeg maar, in het rapport en wat je ook in de grafiekjes net zag, is dat wij het ook heel belangrijk vinden om verschillende prognoses ook op een rij te zetten. Om te kijken naar die historische ontwikkeling, wat is er nou daadwerkelijk gebeurd. En dat we gebruiken als richting voor de middellange termijn. En dat gewoon heel goed blijven volgen. Zeg maar, je hebt wel ergens ook prognoses nodig om een inschatting te geven, zeg maar, voor wat er de komende jaren zo gaat gebeuren. Maar volgens het natuurlijk zaken om dat helemaal kwalitatief in te vullen. Dus daarom is die prognose ook niet het enige waar we naar kijken. We kijken ook heel erg, zeg maar, van wie wonen er nu in verschillende dorpen. Dat zegt natuurlijk ook heel veel. Wat voor woningen staan er nu? Dat zijn allemaal indicatoren, zeg maar, om meer grip te krijgen op die woningvraag. Dus ik kan ook een beetje waken voor het idee dat we één prognose pakken en daar komt een uitkomst uit en dat is het dan. Het is namelijk niet zo. De prognose is een van de manieren om wat meer grip te krijgen, zeg maar, op de kwalitatieve woningvraag die er zo is. En het is natuurlijk zaak om dat heel goed te blijven volgen. Dat is ook vraag 2, zeg maar, kunt u er nog weer vanaf of kunt u bijsturen? En volgens mij moet dat zelfs. Volgens mij moet je die werkwijze heel erg goed, die monitoring, in gaan bouwen. Als een prognose een ander beeld geeft, of dat de daadwerkelijke ontwikkeling anders gaat, of dat je knelpunten signaleert in een bepaald dorp, nou, dat je inderdaad nog bij kan sturen. Dus het is ook niet een afwerkingskader als dringend keurslijf. Volgens mij hebben jullie er helemaal niks aan, maar moet wel richting geven en jullie ondersteunen om keuzes te maken. Dus zo is die ook bedoeld. Ja.
En misschien ook volgend jaar is weer de evaluatie van afspraken met de provincie met elkaar hier lekker in Twente. Dus dan wordt natuurlijk als eerste weer gekeken wat doet de woningbouw op dit moment, hoe verhoudt het zich tot de prognoses. Dan wordt die wederom geëvalueerd, dus elke 2 jaar worden de prognoses geëvalueerd. En verder is belangrijk dat het nu natuurlijk hoogconjunctuur is. Dan hebt u meestal lukt het om 2 of 3 keer zoveel woningen te bouwen als in laagconjunctuur. En conjunctuur zit niet in prognoses, dus dan krijg je heel erg het beeld van ja, het gaat nu heel goed en dat is ook heel fijn, et cetera. Maar over 3 of 4 jaar gaan we weer naar een laagconjunctuur en dan zullen we primos weer niet halen. Maar dat betekent niet dat die behoefte er uiteindelijk niet is. En het belangrijkste voor de prognose voor uw gemeente vind ik zelf dat de komende 10 jaar er nog een hele duidelijke groei is. Maar de periode daarna, zeg maar, we namen een hele lichte groei gaan. Dat is misschien nog wel wezenlijker om samen te doorleven wat dat is, hoe het kan zijn, waarom dat is en wat u daar kan beïnvloeden dan die eerste 10 jaar. Want de eerste 10 jaar hebt u nog een hele mooie kwantitatieve groei, die gewoon wat lager ligt dan de laatste 10 jaar, maar hij is er wel degelijk waar u gewoon mee goed kan spelen en goed kan doen wat voor te bergen en voor de verschillende kernen ook heel wezenlijk. Maar die 10-jaarsperiode daarna is veel belangrijker en daar kan ik in ieder geval wel van zeggen dat die zekerheid vrij groot is, omdat de prognoses heel erg ook zijn gebaseerd natuurlijk ook op migratie, hè, maar die zijn over langere perioden toch vrij stabiel. En uw eigen huishouders, die hebt u hier, die zijn dolgelukkig met Terbergen, die willen hier zijn, die willen hier heel lang zijn, die willen hier starten vanuit hun gezinnen, et cetera. Dat is vrij helder, dat is een van de constante factoren in prognoses, ja, al heel lang.
Dank u wel. Is dat voldoende van u, heer Plecht?
Ja, op zich voldoende. Ik had nog één aanvullende vraag, als het mag, aan de wethouder. Dat betreft het volgende. We hebben, ik weet niet eens precies, maar niet zo geweldig lang geleden een nieuwe woonvisie vastgesteld. En er staat een keurig lijstje bij met per kern, dit is de behoefte en dat moeten we daar doen, enzovoort. Dan kan ik het mis hebben, maar mij staat niet bij dat we daar ooit iets mee hebben gedaan. En nu gaan we weer iets anders doen. Terwijl woningbouwontwikkeling vaak een zaak is van de lange adem. Zeker als je een stuk moet aankopen of dat een ontwikkelaar iets moet doen. Dan gaat zo 4, 5, 6, 7 jaar soms overheen. Ja, dan zie je ook dat nu de ene prognose de andere alweer opvolgt. Terwijl met de eerste, nou, dat ben ik niet zeggen, maar naar mijn smaak nog niet geweldig veel heb gedaan. En dan gaan we nu weer over naar iets anders. Kortom, ik wil je ook verpleiten omdat we niet zeg maar, achter de waan van de dag iedere keer aanholen. Waardoor het gaat jojoen, want daar lijkt het nu enigszins op.
Ga door gaan.
Ja, we hebben inderdaad ook de woonvisie vastgesteld. In de woonvisie staan een aantal belangrijke elementen. Het is iets wat we om de paar jaar, om de twee jaar gaan herijken. Nou, dit is zo'n moment. We gaan daar kijken. Zijn we op de juiste weg? Kijk, op het moment dat het belastingstelsel verandert, de rente gaat 3% omhoog, hebben we in één keer een heel andere wereld. Moet rekening mee houden. Wat we wel weten is dat de data over vergrijzing, die hebben we. Daar zijn die trends kun je gewoon volgen. U zegt, daar zaten aantallen achter. Dat was een quick scan. Dat was eventjes door de grove oogharen heen gezegd, zoveel mensen per dorp, ongeveer die huishoudens, dat gaf ongeveer die aantallen aan per dorp. Op dat moment waren dus de aantallen per dorp redelijk weggezet met het, de contingeren die we hadden. Nou gaan we nu met elkaar een verdiepingsslag maken, omdat we ook steeds meer dingen te weten komen van, ja, wat gaan dus bepaalde doelgroepen doen? We roepen allemaal veel meer jongeren, maar we kunnen gigantisch veel bouwen voor jongeren of gigantisch veel bouwen voor ouderen. Dat is de waan van vandaag, volgend jaar, het jaar erop. Maar wat gaat daarna gebeuren? Dus dit is puur een verdiepingsslag op exact wat in de woonvisie staat, de aantallen, maar nou willen we graag de kwaliteit woningen hebben. De woonvisie staat eigenlijk nog maar op aantallen, zoveel aantallen per dorp. En dan gaan we netjes op de oude voet weer verder. En nou willen we eigenlijk met de gedachtegang even ook het omdenken doen. Misschien moeten we een aantal dorpen nog wel op die voet verder, maar we willen ook juist het andere eerst een kans geven. Is ook juridisch zo bepaald, hè, met de bekende of beruchte ladder. Het is nou een bekende ladder geworden. Daar moeten we eerst aan voldoen. En waar het mogelijk is, gaan we dus voor inbreiding. En ja, ik denk dat het juist het verdiepingsslag is wat we beloofd hebben in de woonvisie.
Goed, dank u wel, wethouder. De heer Plecht, is dat voldoende?
Ja,
goed. Dank u wel. De andere heer Plecht, en daarna kom ik bij u, de heer Wessels.
Misschien een beetje als mosterd na de maaltijd, maar ik had opgeschreven, we hebben de input van het dorpen, we hebben ons kennis als gemeente, we hebben de data en we hebben de regelgeving die regionaal is. Hebben wij daarnaast nog wel behoefte aan zo'n partij die ons ook nog meer van prognoses voorziet, van allerlei managementtermen, kwalitatief, mindswitch, afwegingskaders. Ik vind het een beetje vaag, eerlijk gezegd. Is dit niet iets waar we heel concreet zelf kunnen? Dat is mijn vraag. Ik snap dat dat een politieke vraag is, vandaar dat die aan de wethouder gesteld is. Excuses daarvoor.
Heel graag, dankjewel. Ga de gang, de heer Pommering.
Nou, wij maken nu gebruik van de expertise van een groep die veel beter aan die data kan komen en ook ervaringen heeft bij andere gemeenten en zelfs ook bij provincies. Dus we praten over een groep die ervaring heeft. En die helpen ons gewoon. Die expertise hebben wij voor een gedeelte ook zelf in huis. Maar we laten ook in dit geval ook graag begeleiden. Maar het is nog wel wat waar je over praat, hè? Dus daarom bewust ook expertise van buiten laten invliegen. Om met ons samen mee te denken van, deze kant gaan we op. Dus het is geen absolute wetenschap. Hè, wat u keer zegt, we gaan plus 1, min 1, plus 10. Het zijn allemaal trends wat we inzetten. En die moeten we gewoon iedere keer blijven herijken. Dus om de paar jaar moeten we gewoon opnieuw gaan kijken. Met ervaring uit het verleden en de trends naar de toekomst toe. Zijn we op de juiste weg of niet? En dan maken we inderdaad wel graag toch gebruik van een externe groep. Als u denkt van, hadden we de wetenschap en de kennis in huis, dan was het wellicht niet nodig geweest, maar dit vinden we zo belangrijk en dit helpt ons wel ook om onze eigen kennis in huis ook wat op te vijzen op specifieke onderdelen van dit verdiepingsonderzoek. Dank u wel.
Goed, dank u wel. Wethouder, is dat voldoende?
Het is voldoende, maar ik zou wel graag weten wat ons dit kost. Dus misschien niet voor nu, dat mag later, maar ik ben wel heel erg benieuwd wat ons dit dan kost. Dat we die kennis niet direct zelf in huis hebben, maar dat we dat willen bijvezelen, afvezelen op deze manier. Ik ben benieuwd, eerlijk gezegd.
Goed, ik begrijp aan de wethouder dat dat wat teruggekoppeld. De heer Oosterk, is dat een aanleiding van of een nieuwe vraag? Oh, zal ik dat echt de heer Wessels doen? Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik constateer alle verhalen aanhorende dat we allemaal een beetje een ongemakkelijk gevoel krijgen van dit verhaal. Dit verhaal hebben we ook een half jaar geleden, alles gaat een jaar geleden onder in de kelder. Met ongeveer dezelfde strekking van ga niet te veel uitbreiden. We griezelen een beetje van de verhalen van Groningen en van Limburg. We kunnen zelfs de kop in het zand steken door te zeggen dat de prognose niet deugt. We hebben er in ieder geval wat moeite mee. We zitten in een tijd dat de verkiezingen eraan komen. Het is erg verleidelijk om overal te zeggen van we gaan uitbreiden, want dat doet het goed. Vooral bij jonge mensen. In de populariteit steeg je ermee als je zegt van wij gaan uitbreiden. Maar dat is korte termijnvisie in mijn optiek. Volgens mij moeten we meer naar de lange termijn kijken. En dan lopen we toch de kans dat onze huizen waar we nu in wonen over een x aantal jaren erg weinig waard worden. En dat verhaal is geschetst. We hopen allemaal dat het niet zo gebeurt bij ons. Maar als wij op de populaire tour blijven en iedere keer zeggen we gaan uitbreiden aan de buitenkant, dan denk ik dat het niet realistisch is. Dus ik wil ervoor pleiten, zeker ook in de tijd die eraan zit te komen, om dit lange termijn verhaal ook voor het voetlicht te brengen.
Goed, dank u wel, de heer Wessels. De heer Oosterk.
Dank u, voorzitter. Ik had ook nog een vraag. En, ik hoor in ieder geval dat er een groepen zijn hè, in de dorpen die zich bezighouden vanuit mijn dorp 2030 om de woningbehoeften dan in kaart te brengen. Maar wat je ook ziet, en u schetste daarnet dat het vanuit de kern zelf kwam, zoals de appartementen bijvoorbeeld die in Geesteren nu gebouwd gaan worden. In mijn beleving zijn het eerder particuliere initiatieven. Kijk, je kunt wel een groep hebben die van alles graag wil in kaart gaan brengen. Maar als je daarnaast particuliere initiatieven krijgt, bijvoorbeeld hè, dat er appartementen bij worden gebouwd. Ja, in hoeverre is dat dan, heeft dat invloed op elkaar en wordt daar rekening mee gehouden? Kan de wethouder daar iets over zeggen?
Dank u wel, de heer Oosterk. Ga u gang.
Ik zal een poging doen, voorzitter. Je hebt te maken met een aantal dingen. In bepaalde bestemmingsplannen zijn wat oudere bestemmingsplannen die nu pas in de goede tijd weer naar boven komen. Ja, daar kunnen we gewoon wettelijk niet wat mee. Soms staat binnen een bestemmingsplan ook beschreven dat er wat meer mogelijkheden zijn. Kun je op feit ook niet wat mee, maar we geven altijd wat mee. Is er wel behoefte? De discussie in Geersen is niet alleen een discussie van aantallen, maar krijg ik ze ook vol. Er is net gesproken kapitaalvernietiging. Op het moment dat ik daar een x-aantal appartementen ga bouwen en ik krijg de helft niet vol, loopt dus ontwikkelaar ook risico. Dus de meeste ontwikkelaars gaan aan de voorkant ook wel eens een klein beetje gevoel ophalen bij de bouw. Aan de voorkant wil ik misschien wel de x-percentage, 50, 60, aan de voorkant misschien al verkocht hebben met een handtekening. Dus dan haal je ook informatie op uit de dorpen. Om zelf ook een beetje gevoel bij de bouw te hebben van doen we de juiste dingen. Ook in verband met het risico wat ze hebben. Dus eigenlijk doen die mensen ook een klein beetje aan de voorkant hetzelfde. En nogmaals, we kunnen niet alles 100% exact begeleiden naar de kant die we op willen. Maar we kunnen straks wel zeggen van, die type woningen wilden we in een bepaald dorp er minder van hebben. Misschien dat de ontwikkelaar met veel meer komt, omdat het misschien wat makkelijker verkoopt op dat moment. Of misschien wat meer winst op zou kunnen. Maar dan kunnen we ook zeggen, maar een ander type woning hebben we in de toekomst meer behoefte aan. Dan kun je ook gaan sturen. Want zij moeten ook een woonbehoefteonderzoek doen. Ze moeten ons ook aangeven. En dit onderzoek helpt ook die ontwikkelaar, maar het helpt ook ons. Dat we zeggen, van, we zijn op de goede weg met in bepaalde doelgroepen of bepaalde type woningen. Dus 100% zal niet lukken, maar het moet elkaar wel versterken. En soms liggen er wat oude rechten, of planologische rechten. En je hebt natuurlijk nieuwe toevoegingen waarop nieuwe bestemmingsplannen moeten worden vastgesteld. Dus daar zit ook nog wel iets verschil in hoeveel grippen wij er nu wel of niet op hebben. Ja?
Goed, dank u wel. Een vraag van de heer Boink.
Ja, voorzitter, ik heb een klein vraagje. Van, we hebben het net al gehad over de scans uitgevoerd, het onderzoek. We hebben het gehad over kennis vergaren. De vraag is, worden hier bijvoorbeeld de drie meest betrokken woonmakelaars in de gemeente bij betrokken? Want ik denk juist dat die heel veel kennis hebben op het gebied van wat hier nu juist de vraag is qua woningtypes, et cetera. Dus worden die hierbij actief betrokken? Dat is de vraag eigenlijk.
Dank u wel, de heer Boink. Kan de stekgroep daar antwoord op geven?
Ja, dat kan. Op dit moment nog niet. Wat we wel hebben, zeg maar, is dat we een aantal consultatiesessies hebben. Dus sowieso hier met de ambtelijke sessie en met de dorpen. Met de nutten, maar dan niet met de marktpartijen. Dus die zitten nog niet in. Ik heb nog wel iets aan wat, zeg maar, hierna, om, als er ook wat meer resultaten zijn, om dat eens te checken. Maar zitten we nu nog niet in.
Want u bent mee eens dat daar eigenlijk heel veel kennis kan zitten, die wat juist een veel input kan verschaffen.
Er zit wat sturendheid in uw vraag. Ik denk dat makelaars zeker kennis hebben over de woningmarkt. En de vraag is of die middellange termijn kennis hebben. Dus ik kan me ergens voorstellen dat het aanvullend is. Ik weet niet of het noodzakelijk is op dit moment, zeg maar, in deze fase van het traject.
Goed, dank u wel. Ik zag dat de heer Plecht een aanvullende vraag had op dit onderwerp.
Ja, dit keer niet politiek, maar inderdaad naar aanleiding van. U geeft aan consultatie te hebben met het dorpen. Op welke manier en met wie van de dorpen? Heeft u daar een doel voor? Is dat mijn groep 2030 of is dat de Dorpstraat? Wie kan ik daar verwachten?
Precies, nou, die consultatie, zeg maar, dat gaat over wat ik aangaf met die scans. Dat we die delen met de dorpen. Dat we er ook vragen bij stellen. Nou, daar kunnen alle dorpen op reageren. En dat we dus een inloop dag hebben en dat alle dorpen dus langs kunnen komen om het toe te lichten. Dat is, zeg maar, de consultaties over die vormgeving met de dorpen.
Ik wil even een aanvulling geven. Ik heb net ook gezegd, we hebben de uitgenodigde de woongroepen vanuit Mijn Dorp 2030. En daar zit vast ook altijd wel een koppeling met de dorpsraden. Dus die hebben we uitgenodigd omdat die op dit moment vanuit die Mijn Dorp-gedachte, die gedachte wat we met z'n allen ook hier omarmd hebben, daar dachten we, die nemen we aan de voorkant mee. En wat ze daar achterlangs doen in de dorpen, hoe breed ze het wegleggen, is ook een taak voor hen. Ja.
Dank u wel. De heer Eishoff.
Ja, voorzitter, dank u wel. Meestal wordt er ook gevraagd van, kunnen wij de presentatie krijgen? Dat kan dan, dus die vraag zal ik dan maar niet stellen. Maar dan had ik, daarin had ik wel willen bekijken, van, misschien heb ik de planning gemist. Ik neem aan dat jullie opdracht hebben, tenminste dat hoop ik voor jullie. En hoe zit nu het vervolgverhaal eruit, wanneer vinden inventarisaties plaats, wanneer presentaties, wat zijn cursusmomenten voor de raad, wanneer wordt dat gewisseld met de raad, wanneer moeten we wat vinden? Hoe zit het heel traject eruit? Als u zegt, op die en die pagina in de presentatie staat het allemaal, dan ben ik snel klaar. Maar daar was ik benieuwd naar.
Die slide zit er inderdaad niet in. Het traject, zeg maar, we zijn nu bezig met collectieve woningvraag. De komende maanden werken we er verder uit en we zoeken die consultaties. En in januari hebben we een notitie die we opleveren. En ik kan me voorstellen dat het dan rond die tijd ook weer een moment plaatsvindt met u. Maar volgens mij is dat nog niet gepland. Maar dat zal ergens begin volgend jaar dan zijn. We kunnen dat trouwens gewoon even meesturen als daar behoefte aan is. Hoor. Dat is gewoon een planningetje.
Ja, uw opdracht die... En daarna is het ook afgelopen? Of is er daarna nog een heel vervolgtraject? Want ik vraag me af of u in januari... met alle partijen gesproken hebt en alles boven water hebt. Niet dat ik eraan twijfel, misschien is dat helemaal gepland en kan dat, maar het lijkt me toch wel een heel proces als je de 9 dorpen langs moet om dat allemaal...
Precies. In principe, als wij ons rapport opleveren, zeg maar in januari, dan stopt het traject, zeg maar, zoals we het vandaag besproken hebben. Daarna gaat het voor jullie natuurlijk door. Maar het is wel de bedoeling dat we dan inderdaad informatie opgehaald hebben en resultaten kunnen delen met jullie. Ja. Dus dat is ambitieus, maar daar gaan we voor.
Ja. Ja.
Goed, dank u wel.
Ja, en dan ben ik benieuwd naar het vervolgproces, hoe dat in de tijd eruit zal gaan zien. Dat hoeft nu niet beantwoord te worden, maar dat kan ook, denk ik, kunnen we via Guus te horen krijgen. Dank.
Goed, de planning is wat gedeeld en naar aanleiding van de eerste vraag, de presentatie zal ook gedeeld worden via de griffier. Laatste vraag, denk ik. De heer Oudevassenaar.
Ja, niet over de inhoud, maar wel over hoe het eruit zag. Het was niet allemaal te lezen vanaf hier. Meerdere mensen die niet alle sheets goed konden zien. Dus misschien is dat voortaan nog iets om naar te kijken. Ja, maar zo is niet te doen.
Nee, goed. Lijkt me goed dat er wat meegenomen inderdaad via de griffie. Ja, dank jullie wel. Is het handig om even terug te komen op de vragen die net in de laatste sheets werden gesteld? Die u meegaf aan de raad? Moeten we die behandelen? Of is dat de kennisgeving? Of hoe de raad die instond?
Ja, volgens mij was het precies de bedoeling, de discussie of de vragen die er zijn, de opmerkingen, die staan op de band, is voor ons voldoende. Dat was ook precies de opzet, dat het niet een eenrichtingsverkeer is, waar we even met elkaar erover hebben. Waar zijn aandachtspunten, waar moeten we rekening mee houden, opmerkingen worden meegenomen. En die worden waar nodig ook verwerkt daarin. Ja.
Goed, dank jullie wel.
Maar vorige week gaf u in de begroting aan de voorzitter, de wethouder gaf aan, van we gaan voortvarend aan het werk met... zij grondverwerven of het zij kopen van, of met inbreiding, bekende plannen in te werken, de loopt het stroef. Maar moeten we wachten op het onderzoek of gaan we gewoon verder met behoeftes, waar behoeftes is om daar toch actief grondpositie aan te kopen of inbreidingslocatie verder te ontwikkelen?
We hebben natuurlijk ondertussen ook niet stilgezeten, maar we hebben onze screening per dorp ook wel gedaan. En waar nodig is, zoals ik al eerder vermeld heb, zijn we ook proactief.
Goed om te horen. Wil ik graag het agendapunt afsluiten. Ik wil iedereen bedanken voor de bijdrage van de presentaties en het beantwoorden van de vragen uiteraard. Wellicht tot in januari. Gaan we vanuit. Goed, gaan we door naar het volgende agendapunt. Agendapunt de voorbereiding op de raadsvergadering, benoeming van de stadsbouwmeester. Omdat de maximale benoemingstermijn van de stadsbouwmeester is afgelopen, moet nu een nieuwe stadsbouwmeester benoemd worden. Voorgesteld wordt om deze te benoemen totdat de omgevingswet in werking treedt. Voorgesteld raadsbesluit is om de heer Veenink per 1 januari 2018 te benoemen als stadsbouwmeester en de heer Nijhuis te benoemen als zijn vervanger. Wie van de fracties wil daarvoor het woord? De heer Drosten.
Voorzitter, dank u wel. Er wordt gesproken in het raadsvoorstel over inkoopbeleid en regels voor aanbesteding van diensten. Onze vraag daarover is hoe deze procedure is verlopen in het kader van de heer Veenink, die nu wordt voorgesteld als stadsbouwmeester. Een andere vraag is, volgens mij heeft u dat net al gezegd, dat de benoeming waarschijnlijk nu voor 3 jaar is, omdat in januari 2021 de omgevingswet in werking zal treden. En onze laatste vraag is, er wordt gesproken over een jaaromzet van 80.000 euro in het kader van de genoemde welstandstoetsingen. Begrijp ik daaruit dat nagenoeg een dagtaak is voor de stadsbouwmeester binnen de gemeente Tubbergen? Dank u wel.
Goed, dank u wel, de heer Drosten. Zijn er verder nog vragen? De heer Wessels?
Nou, dank u wel, voorzitter. Niet zozeer inhoudelijk, maar... Op zich is het wel raar dat je eerst iemand hebt die de leiding geeft en daarna en die heeft een assistent. En dat het na 4 jaar zomaar omwisselt. Bij ons in het onderwijs gebeurt dat zo niet. Maar ik neem aan dat de betrokken personen hier allemaal erg tevreden over zijn. En akkoord gaan met dat ze van plek wisselen.
Goed, dank u wel, de heer Wessels. Ik ga vanuit dat wethouder daar zo dadelijk antwoord op kan geven. Verder nog vragen? Geen vragen? Wethouder Vollmering, ga u gaan.
Dank u wel. Inderdaad, officieel is het maximaal 3 jaar termijn. Je kunt nog een keer verlengen met 2 keer 3 jaar, is ook gebeurd. Wij zijn zoals gezegd ook zeer tevreden over het functioneren van de heer Nijhuis. Maar je hebt ook regels met elkaar te maken en dat houdt dus in dat hij niet meer onze hoofdadviseur kan zijn. En dat er dus nou een andere naam moet komen. En zoals altijd heb je ook soms te maken met een vervanger. Nou, en om de kennis of bij het terugkoppelen of met het vier ogen principe van de voorgestelde naam, de heer Veenink, leek het ons ook handig omdat de heer Nijhuis toch nog als stand-in of invalkracht aanwezig kan zijn. Omdat ze ook de lokale kennis, die op dit moment na 6 jaar ook bij hem zit, dat ze ook met elkaar kunnen terugkoppelen. Dus we moeten heel netjes ons houden aan de woonwet. Dat houdt in officieel dus een nieuwe staatsbouwmeester. En er wordt dus ook een tweede persoon daarvoor geïnstalleerd, zeg maar, als vervanger mogen zijn. Dan hebben we het gewoon netjes geregeld, zoals het ook moet. Omgevingswet, ja, hoe gaat het eruit zien? Hij is al meerdere malen uitgesteld, 2018, 2019, ondertussen 2021. Wij vinden stadsbouwmeester is wel een wezenlijk onderdeel van onze procedures hoe we werken bij de Wabel. Dus die willen we zeker in stand houden. Hoe de omgevingswet eruit gaat zien en welke functies hieruit komen, of wat dan ook überhaupt de functie gaat worden van de stadsbouwmeester, ja, dat moet je gewoon even afwachten. Dus, en dat past ook redelijk in het plaatje van, we hebben een aantal, nou, eigenlijk een paar tussenjaren om zo maar te zeggen. En dan zien we in 2021 wel verder van wie, wat en hoe het dan gaat worden. Dus dat is bewust ook zo benoemd, om zo maar te zeggen. Dat is dan genoemd de 80.000. Ja, de 80.000 is zo'n beetje de omzet. Die wordt natuurlijk, daar hebt u enig gevoel bij de baal van wat voor bedrag praten we binnen het normenkrachtgebied over. En die wordt natuurlijk later wel verrekend met de leesjes. Dus het is nou eigenlijk een bepaalde omzet. Dat is ook de uren, ja, het bedrag die ze van ons ontvangen, zeg maar die worden ook later weer verrekend met onze leesjeverordening. Dan had ik volgens mij de vragen behandeld, voorzitter.
Ja, dankjewel, de heer Vlammering. Ja? Zijn ze voldoende beantwoord? Kijken we naar de vraagstellers allereerst. Ja? Aanvullende ja? Daar gaat u iets over zeggen. Excuus, de heer Plecht. Ga er gaan.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb wel niet een aanvullende vraag, maar gewoon een vraag. Dus mag dat nog? Oké. Ik vroeg, in de stukken kunnen we lezen dat, dat het aanbestedingsbeleid niet gevolgd wordt met als argumentatie van, ja, maar van dit soort bureaus zijn er niet zo heel veel. Ongeveer één per provincie. Ondertussen zijn dat er 12 met elkaar. Dus ik vroeg mij nou af wat nou eigenlijk dan de werkelijke motivering is om van het aanbestedingsbeleid af te wijken als er nog steeds 12 bureaus in Nederland zijn die dit kunstje dan kennelijk met z'n allen toch beheersen. Dat gaat op zich best wel om een redelijk bedrag, wat je dan ook via de leesjesheffing bij onze burgers min of meer in rekening brengt. Dat is mijn vraag.
Goed, dankjewel de heer Plecht. Best wel de volgende.
Ja, omdat inderdaad wat de heer Plecht geconstateerd is ook terecht eigenlijk. Dus eigenlijk maar één overzicht per provincie. Er zijn landelijke afspraken gemaakt dat iedere provincie gebruik maakt van zijn eigen provinciale oversticht. We hebben ook te maken met onze eigen aanbestedingsnormen. Als het niet anders is, dan is het niet anders. Het is jammer netjes juridisch onderzocht, dan is dit de juiste manier van te voeren aanbesteding, om zo maar te zeggen. Het maakt het gewoon lastig dat er maar één partij per provincie is, dus dat maakt het wel eens lastig. Ja.
Maar net staat die stek uit Arnhem, dus wat zou er nou op tegen zijn als het bureau uit Arnhem hier dan komt, als die het voor 10.000 euro minder doen? Ik verzin het wel, maar ik hoor nog niet goed het argument waar ik nou zou afwijken van het beleid, omdat er maar één in de provincie zit. Zojuist zit hier ook stek aan tafel en die komen met Arnhem en dan zeggen we, oh, u kunt het niet doen, want u komt niet uit Zwolle.
Helder, dankjewel de heer Plecht. Wethouder Vlammering.
Oh, sorry. De vraag hoe begrijpen is waarom we het één op één met Overzicht Overijssel de aanbesteding doen.
Ja, tenminste, ik lees niet een stuk dat dat moet. En als dat niet moet, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je toch gewoon een ander vraagt. Als die toch kan. En als ons aanbestedingsbeleid dat voorschrijft, want daar gaat het wel enigszins om. Als je afwijkt, vind ik, nou, dat moet kunnen, maar dan moet je daar wel het goede verhaal onder kunnen leggen. En ik lees daar niet echt in het stuk. Vandaar dat ik er over doorvraag.
Weet je ook dan? Nou, aanbestedingen, zullen kunnen meerdere partijen meedoen.
Ja, ik weet niet of formeel kan. Dit zijn ook de afspraken die gewoon per provincie gemaakt zijn. Ja, en daar hebben we ons een soort richtlijn hebben we ons aan te volgen eigenlijk. Dus vandaar
die afspraken ook zijn niet met ons gemaakt, want wij hebben nog net afgesproken dat we aanbestedingsbeleid hebben.
Ja.
Misschien is het iets om verder uit te laten zoeken en later op terug te komen. Ja.
Dit is er nog. De aanvulling daarop is, we hebben juist gekozen voor het overzicht, omdat zij de meeste kunde hebben hier in Overijssel. En daarnaast nemen wij ook meerdere diensten af van hun, niet alleen de beoordeling van de bouwplannen. En dat staat ook in het voorstel wel, dat ook de diensten nog leveren voor de monumentencommissie, voor het opstellen van beeldkwaliteitsplannen. En we hebben nog te maken met een regio-archeoloog. Die moeten wij daar ook uit bekostigen. Dus om praktische reden houdt de meeste gemeenten, die houden het bij hun oversticht, zeg maar, of hun provinciale welstandsorgaan, laat ik dat zo maar zeggen. En omdat zij de meeste plaatselijke kunde hebben, plus
de, op, in de omgeving werkzaam zijn. Dus wanneer iemand uit Groningen hier zou naartoe halen, ja, die kent Twente niet. Dus die moet je eerst inwerken. Dus ook om praktische reden maken we gebruik van het oversticht. En zo doen 99,9% van de gemeenten werken op die manier.
Voldoende van u? Ja, dank u wel, de heer Plecht. André, heer Plecht,
had ja, een vraag? Ja, maar ik heb daar toch wel een beetje moeite mee. Op het moment, ik noem maar eens, dat wij vervoer willen regelen, dan kunnen we ook zeggen, we hebben hier plaatselijke ondernemers die daar bijzonder goed in zijn, maar dan hebben we dat toch Europees aan te besteden. En nu kunnen wij maar naar één partij, omdat die zogenaamd lokale kennis heeft. Dat schiet bij mij een beetje in verkeerde keel gaat, eerlijk gezegd. Daar heb ik bijzonder veel moeite mee, eerlijk gezegd, met deze uitleg. Zeker omdat hier gezegd wordt, nog even een toevoeging. Eerst wordt er geschetst dat we niet anders kunnen, dat we niet anders mogen, dat we naar het oversticht van de provincie moeten. Maar formeel kan het volgens mij wel anders, hoor ik daar fluisteren.
Volgens mij heb ik niet gezegd, niet kan. Het is een algemene richtlijn die in heel Nederland op deze manier wordt gehanteerd. En dat heb ik gezegd. Dat is wat anders dan niet kunnen. En het heeft ook te maken dat we meerdere diensten afnemen die allemaal om een desdanige expertise hebben. Dat het gewoon heel moeilijk is om het zomaar even in te vliegen, om zomaar te zeggen. En dat is meer een praktische ingreep, om zomaar te zeggen van nou, we houden het binnen de Overijssel. Daar zit de kunde en de kennis. Niet alleen op de, als stadsbouwmeester, maar ook op monumenten en welstand. En ja, het is meer een landelijke richtlijn, dat moet ik heel duidelijk zeggen. En ja, daar hebben we ons een beetje aan geconformeerd eigenlijk, omdat het ook altijd zo gebeurt. En vandaar ook dat we afwijken een stukje van het aanbestedingsbeleid, wat netjes hier ook in staat. Dus vandaar. Ik ga het even niet mooier maken, de heer Plecht.
Ik hoef het ook niet mooier. Ik ben de eerste die direct naar lokale mensen loopt, als het kan. En als het mag, zeker. Daar ben ik heel erg voor, namelijk. Alleen, ik heb er gewoon een beetje moeite mee hoe het hier werd geschetst. Dat we nou een aanbesteding doen en dat we dan maar naar één partij moeten gaan. Want het is dan een quasi-inbesteding, plotseling. Nou, dat vind ik moeilijk. Nou ja, dat zal er bij mij liggen.
Goed, dank u wel, de heer Plecht. Verder nog vragen?
Ja, dit is gewoon geen aanbesteding, maar koppelverkoop, volgens mij.
Zou zo kunnen. Bedankt voor de aanvulling. Goed, wil ik graag het onderwerp afronden. Kan ik de fracties vragen of dit rijp is voor besluitvorming in de raad?
Ik neem het terug.
Oké, neem het terug in de fractie.
Ja,
graag voor het nadenken.
Precies. Ja, gemeente Belang VVD neemt ook terug. Hetzelfde geldt voor het CDA, begrijp ik van de heer Buscher. Kijk nog even naar de Partij van de Arbeid. Ja, goed. Nou ja, voor de volledigheid ga ik graag iedereen even langs. Goed, dankjewel. Concluderen inderdaad dat het een bespreekstuk zal worden voor de volgende raadsvergadering. Gaan we door naar het volgende agendapunt. En voordat we de vergadering sluiten, wil ik iedereen er even op wijzen dat we aansluiten in de kantine een bijpraatsessie hebben. Goed, dan sluit ik bij deze de vergadering. Dank jullie wel.